inmiddels, per 1 juli, dus een paar dagen geleden, is de regel voor de inzameling van textiel, is, daar wordt de sector verantwoordelijk voor gemaakt. Dus daar komen allerlei verdere ingrijpende maatregelen in. Maar blijf staan, mevrouw Koot, dat de solidariteitsgedachte ten behoeve van die groep, die om redenen die buiten hun persoonlijke situatie liggen, of om buiten hun persoonlijke schuld liggen, dat we gaan kijken wat we daarvoor kunnen doen. Dus in die zin, de solidariteitsgedachte ligt ook in deze notitie binnen ons blikveld. Dan kom ik bij de heer Rutte. Hoe ziet u het belangenconflict met de HVC? Wij ervaren dat niet als een belangenconflict. Wij ervaren dat wel als een aandachtspunt. Want de suggestie die u nu doet is dat de HVC mogelijk ons dingen zou adviseren die voor hen wel handig zijn, maar die misschien voor ons minder handig zijn. Wees er maar van overtuigd, voorzitter, dat er zijn, geloof ik, 55 gemeentes en waterschappen lid van de HVC. Daar zitten echt een hele hoop kritische mensen in die allemaal kijken, doet HVC de goede dingen? Dus voor dat belangenconflict zijn wij niet bang. Het voorkomen van afval was ook een vraag van de heer Rutte. De landelijke doelstellingen, waar wij uiteindelijk in een afgeleide vorm ook aan moeten werken, die gaan over circulair materiaal, circulair, nou, CMP, afkorting ben ik even kwijt, van circulair werken, dat betekent dingen zo vaak en zo lang mogelijk hergebruiken. Dus zorgen dat ze veel langer meegaan en veel langer duren voordat ze in de afvalbak terechtkomen. Dat zal voor een deel voorlichting zijn. Dat zal voor een deel inzet van vrijwilligersgroepen zijn die zeggen, daar willen wij best een aantal uren en jaren aan besteden om daar aandacht aan te besteden. En ook daarvan hopen wij in december een aantal mogelijkheden bij u te presenteren met eventueel een prijskaartje wat erbij hangt. En dan mag u zeggen of we dat gaan doen of niet. En we donderen het wel achter de diek.
Schaatsenberg.
Ja, ik weet dat. Die uitspraak heb ik al eerder gehoord. En ik, eerlijk gezegd, geneer ik me ook een beetje voor die uitspraak. Wij als overheid moeten zorgen dat wij de dingen gewoon verantwoord doen. En u als lid van de raad zou eigenlijk die verantwoordelijkheid die de overheid geeft om zorgvuldig met afval om te gaan, om zorgvuldig met onze wereld om te gaan, als ik me even breed mag trekken, om daar niet, althans dat soort uitspraken niet richtinggevend te laten zijn voor beleid. Dan hebt u nog de vraag, kunnen we wel scheiding aanbrengen tussen, en daar heb ik vergeten de rest te noteren. Wat was die vraag, die derde vraag?
Dat was, is het wel mogelijk om bedrijfsmatig afval, bijvoorbeeld de toeristische sector, echt strikt te scheiden van het huishoudelijk afval? Redden we dat op Texel überhaupt wel?
Dat is de vraag, maar dat gaan we onderzoeken hoe ver we daarin komen. En we zullen u laten weten hoe ver we daarin komen, met welke maatregelen en wat dat dan moet gaat kosten. Dan nog, denk ik, de vraag van de heer Kooijman over, zitten er bedrijven bij die bijvoorbeeld bij Tatenhoven storten? Wat ik net al herhaalde van de heer Hercules, deze nota gaat uitsluitend over huishoudelijk afval. Bedrijven zijn echt zelf verantwoordelijk voor waar ze hun eigen bedrijfsafval laten. En de meeste doen dat via Tatenhoven. En u stelde nog een vraag over de hamster.
In de notitie staat dat straks de hamster niet meer toegankelijk is voor bedrijven. En ik vroeg me af, waar moeten die daar naartoe?
In dat geval zullen bedrijven hun bedrijfsafval via een afvoerder van bedrijfsafval afvoeren.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Berger zie ik nog en mevrouw Koot. Zijn dit nog vragen of is dit inhoudelijk?
Het is even een reactie, een korte reactie.
Uitgang.
Ik ben blij met de toezegging van de wethouder dat de evaluatie ruimte wordt meegenomen in het nieuwe recycleplan. Dat is één, daar kan ik goed mee leven met die toezegging. De 60 kilo per toerist omgeslagen die drukt op de 225 kilo is ongeveer inderdaad een sommetje waar ik ook op uitkom als je goed naar de CBS-cijfers kijkt. Ik ben blij met dat getal. Dat zal orde grootte ongeveer het zijn. Dat geeft al behoorlijk wat verduidelijking, vind ik. Vang, dat is van afval naar grondstof. Eventjes tussen haakjes. Die 60 kilo overigens, ik heb altijd veel respect gehad voor de rekencapaciteit van de VVD, maar die heeft nu toch wel een kleine knauw gekregen na de opmerking van de heer Schuilinga.
Mevrouw Koot.
Ja, dank u wel. Wethouder, bedankt dat u op mijn eerste suggesties van de solidariteitsgedachte, in hoeverre die nog overeind blijft bij de afvalverzameling, huishoudelijk afval, dat u daarop heeft gereageerd. Ik wil de wethouder toch nog even voorleggen. Er zijn dus, zoals ik zei, mensen door omstandigheden. Maar ook gewoon puur de gezinsgrootte. Het maakt natuurlijk heel veel verschil of je een 1- of 2-persoons huishouden bent die misschien wellicht nog regelmatig uit eten gaat ook. Of dat je een gezin met 3 kinderen bent, 3 opgroeiende kinderen, waar je ook de boodschappen voor moet doen. Het feit dat dat toch een behoorlijke scheve belasting gaat geven. Is dat voor u nog een reden om nog even verder te kijken? Of accepteert u dat inderdaad die scheefheid er is en dat ze daar maar mee moeten doen?
Ik zag meneer Van der Vlerk.
Dank u wel, voorzitter. Ik verbaas me een beetje over hoe makkelijk wordt gedaan over dat we er niks aan kunnen doen dat toeristisch afval nu in deze cijfers mee wordt genomen. Of nou ja, daar zijn we opmerkingen over gemaakt. Maar ik vind het raar dat er dan een recycleplan wordt opgesteld aan de hand van cijfers die eigenlijk een vertekend beeld geven van de echte situatie. Ik denk, moeten we dan niet eerst die cijfers recht krijgen voordat we überhaupt zo'n plan op gaan stellen? Want we betalen nu wel als gemeente, betalen wij voor afval wat opgehaald wordt, wat dus niet altijd helemaal huishoudelijk is. En de baten die worden dus door de ondernemer uit het toerisme gehaald. En dan mogen wij dan ook nog even op onze kosten het afval ophalen. Ik vind dat een beetje een rare manier van werken.
Eerst de cijfers goed, dan pas een plan. Meneer Hercules heb ik gezien en meneer Schuilinga en meneer Koijmen.
Voor een inhoudelijke ronde reactie, voorzitter. Toch? Is het idee?
Ik heb nog 2 vragen. Heeft iemand anders nog vragen? Want dan ga ik daarna. Meneer Schuilinga en meneer Rutte hebben nog vragen. Meneer Schuilinga dan eerst en dan meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik kreeg antwoord van de portefeuillehouder over dit plan. Daar hebben wij als VVD natuurlijk meteen een vraag over gesteld. Van, vertelt u eens even de omvang van het toeristisch en het bedrijf afval te schetsen. Krijgen we als antwoord. Ja, dat weten we niet helemaal zeker, maar de genoemde cijfers betreffen de totalen over de Meetbrug gegaan afkomstig van Texel, gedeeld door het aantal inwoners. Deze cijfers worden aangeleverd aan het CBS. Duidelijk? Gewoon over de Meetbrug bij de Hamster, alles wat er overheen gegaan is. In zijn totaliteit.
Wat was uw vraag?
En dan is de volgende vraag. U geeft een schets van 4 miljoen overnachtingen, maar dan vergeet u nog de forfaitaire regelingen. Dan heb je nog de campings die een speciale regelingen hebben. Dus die aantallen lopen veel meer omhoog. Vandaar mijn schets die ongeveer een beetje redelijk klopt. Vandaar dat ik uit 56 kilo per inwoner uitkom, netto. Dank u.
Ik hoor nog steeds geen vraag. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. In de nota, of in de deze notitie wordt nu erg ingezet op beter laten scheiden. Maar waarom scheiden mensen dan eigenlijk niet goed op het moment dat het misgaat? Waarom gebeurt dat? Heeft de wethouder daar zicht op?
Dank u, meneer Koijmen. Dan gaan we eerst naar de wethouder. Meneer Kieft.
Voorzitter, de vraag van mevrouw Koot. Mensen en gezinsgrootte. Ik denk dat de gemeente daar niet in kan treden. Dan ga je bijna aan inkomenspolitiek doen. En dat is verboden voor een gemeente. Dus ik denk dat het korte antwoord is. Dat is iets anders dan solidariteit voor specifieke doelgroepen. Maar gezinsgrootte en gezinsgedrag en dat soort zaken, daar kunnen we hooguit met voorlichting wat aan doen, maar niet met uitzonderingsmaatregelen. Dat is volgens mij het antwoord nu. De heer Van der Vlerk zegt, hoe kunnen we nou iets afspreken als we de cijfers niet goed kennen? Als ik de vraag even goed mag samenvatten. Nou, meneer Van der Vlerk, dat is precies wat in deze noten staat. Dat we een indicatie van die cijfers hebben, maar dat wij dus de preciezere cijfers nodig hebben voordat we maatregelen kunnen nemen. Dat is de volgorde van de dingen. Dus daar gaan wij zeker achteraan. En de meest precieze cijfers die wij kunnen vinden, die zullen bij u op tafel komen. Dan nog toch een reactie op de heer Schuilinga, want die weegbrug. Meneer Schuilinga, deze nota gaat over huishoudelijk afval. Dus alle dingen waar wij het over hebben zijn huishoudelijk afval. Dus het gaat in het antwoord van gemeentewerken op uw vraag alleen over huishoudelijk afval wat over de weegbrug gegaan is. En de andere sommetjes laat ik even liggen. Dan heb ik tot slot de vraag van de heer Rutte. Waarom scheiden mensen niet goed genoeg? Waarom scheiden ze niet beter? Als u nou eens probeert om die vraag voor uzelf te antwoorden, wat voor antwoord vindt u dan?
Meneer Rutte, gaat u gang.
Ik vraag me in sommige gevallen af of ik het nou wel goed heb gedaan. Dus ik heb geen idee of ik het goed gescheiden heb of niet.
Meneer Gift.
Nou, dat is inderdaad een van de antwoorden. Er zijn nogal wat verschillende handleidingen in omloop geweest wat het nou precies zou moeten zijn. En dit is nou echt zo'n proces waar landelijk ontzettend veel leerervaringen zijn opgedaan. En wij zullen in het recyclingplan de meest recente handleidingen voor de verschillende te scheiden stromen meenemen. En daar moet de Tesla dan vervolgens mee doen. Er staat niet voor niks ontzettend veel aandacht voor voorlichting, educatie, participatie, nudging en al dat soort dingen om de mens zover te krijgen dat hij inderdaad ook de goede dingen doet.
Dank u wel. We gaan naar de inhoudelijke ronde. Ik heb meneer Hercules al gezien en ik zie nog meer handen omhoog gaan. Meneer Hercules, aan u het woord.
Ja, voorzitter, wij denken dat hier een goed uitgangspunt ligt om de discussie eens goed te gaan voeren over het afval en nog verder te gaan voeren dan we al waren. Want we hebben al grijze bakken, glazen bakken, papierbakken, restafval. Dus we scheiden al een heleboel en daar moesten we ook aan wennen. We zien ook meteen in discussies dat afval is emotie. Er vallen mij een aantal leuzen in. He, eigen afval eerst, baas in eigen bak. Maar het is vooral ook voor de PvdA de vervuiler betaalt. Dat is een principe dat hebben we de afgelopen decennia in de heel de westerse wereld in ieder geval doorgevoerd. En voor de PvdA is het belangrijkste dat we minder afval proberen te gaan maken. Dus meer grondstoffen van dat afval, maar ook minder weggooien gewoon. En vooral ook dat huishoudens zo min mogelijk te betalen. In ieder geval niet te veel. En ik denk dat er voldoende kaders liggen in dit voorstel om in ieder geval dat laatste, dat we niet te veel betalen en dat we minder gaan betalen. Nou, laten we daarop hopen. Maar dat die kaders daartoe kunnen leiden.
Dank u wel, meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. Kader recycleplan. Maak graag van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers van gemeentewerken die altijd belast zijn met het ophalen van ons huisvuil een groot compliment te maken. Dat is een fantastisch systeem en het functioneert goed.
Dank u voor het compliment, meneer Kooijman.
Dank u wel. Een heel ander geluid, niet over gemeentewerken en ook geen complimenten, want die zijn we inmiddels al gewend van de heer Hoogrijden. Maar wat stellen we hier eigenlijk nu vast? In ieder geval geen kadernotitie recycleplan. We stellen helemaal geen kaders vast. Ik zie hier drie doelstellingen. Een stip op de horizon. Maar de manier waarop we die doelstellingen willen bereiken, dat doe je met kaders. En dat is waar iedereen het over heeft. We willen keuzes hebben van hoe bereiken we die doelstellingen die hierin staan. Maar het zijn geen kaders, het zijn doelstellingen. En dat werd vanavond ook al gezegd. Het ging over tarieven, het ging over bedrijfsafval, het ging over allerlei zaken. En de portefeuillehouder zegt, ja, we komen straks met keuzes en oplossingen. Ja, maar die had ik graag in die kaders willen zien. En dan met een kadernota ga je dus die notitie maken. Maar nu hebben we eigenlijk een recycleplan die alle kanten opgaat, waar heel veel vragen over zijn, maar we stellen geen kaders vast, we stellen doelstellingen vast. En wij hebben graag een kadernotitie gezien waarin wij echt als raad kaders vaststellen om die doelen te bereiken. Maar dit zijn geen kaders met doelstellen.
Dank u wel, meneer Schuilinga.
Ja, dank u voorzitter, collega's. Ja, ik ben blij in ieder geval dat de portefeuillehouder ook een beetje getroffen is door de cijfers. En dat er nu ook gewoon goed gekeken gaat worden. Waar komt het vandaan? Waar gaat het heen? Maar goed, dat is een normaal lang verhaal. Ik hoop dat daar nog een notitie van tussendoor komt. En zoals meneer Herkens ook zei, wij zijn geen voorstander van de chip in de vuilnisbak. Maar dat werkt alleen maar negatief. Ik weet van 6 gemeenten in West-Friesland die huilend de chip er weer uitgegooid hebben. Dus, och, zo succesvol is het ook niet. HVC weet het. Dank u.
Dank u, meneer Berger.
Ja, ik wil nog even stellen dat wij ons... Ik ga helemaal mee met wat de heer Hercules al heeft gezegd over de basis die er nu ligt voor een goed recycleplan. En ik denk met de toezeggingen die nu gedaan zijn dat wij hier uitstekend mee kunnen leven.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Deze notitie heeft prima doelstellingen. Veel goede bedoelingen. Dat zijn eigenlijk dingen waar je niet tegen kunt zijn. Dus ik snap de woorden van de heren Hercules en Berger helemaal. Daar kun je gewoon niet tegen zijn, wij ook niet. Alleen de middelen die in deze notitie genoemd zijn, nou, daar hebben wij wel degelijk ernstige twijfels bij. En voor ons voelt het toch alsof wij de middelen, de oplossingsrichtingen die genoemd worden hier als kaders vaststellen door in te stemmen met deze notitie. Want helaas is de weg naar de hel toch echt geplaveid met goede bedoelingen.
Dank u wel. Ik kijk of iemand nog behoefte heeft om inhoudelijk iets over deze notitie te zeggen. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat het een hamerstuk wordt. Vermoed een bespreekstuk. Dan wordt dit een bespreekstuk en ik ga nu zelf heel even schorsen voor 5 minuten. Ik moet naar de wc, sorry. En jullie mogen ook lekker allemaal 5 minuten schorsen. Dus bij deze.
Steeds verder door. Alleen de nacht zo lang. tegen de ruiten en van binnen stond ik net zo hard als buiten. Maar
als u alle uw stoel wil opzoeken, dan ga ik vast het eerstvolgende agendapunt omschrijven. De tussenrapportage van 2023. De auditcommissie heeft vorig jaar geadviseerd om de planning en control planning aan te passen en deze mutatie vast te leggen in een verordening. Het resultaat hiervan is dat de halfjaarrapportage is vervangen door de tussenrapportage. De besluitvorming van dit planning en control product vindt hierdoor plaats voor het zomerreces in plaats van daarna. Nou, dan hebben we een aantal bedragen waar we vandaag over gaan praten. En er is een advies uitgebracht door de auditcommissie. Dus ik kijk naar mevrouw Visser en geef haar het woord. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als voorzitter van de auditcommissie wil ik graag stilstaan bij drie zaken rond deze tussenrapportage. Maar niet voordat ik heb gemeld dat de commissie geen technische bezwaren heeft om akkoord te gaan met de tussenrapportage. Allereerst is de auditcommissie blij dat haar advies om de halfjaarrapportage om te zetten naar een tussenrapportage over 4 maanden is opgevolgd. Nu kunnen de afwijkingen ten opzichte van de begroting al in juli worden besproken. En dat is prettig omdat er zo meer tijd zit tussen de bespreking van de afwijkingen van de huidige begroting en het opstellen van de nieuwe begroting. Dan heeft de auditcommissie 2 nieuwe adviezen. Allereerst hebben we uitgebreid gesproken over de 3 O's die benoemd worden in de tussenrapportage. Onvoorzien, onuitstelbaar en onoverkomelijk. Alleen als aan deze 3 O's wordt voldaan, kan er in de tussenrapportage extra budget worden aangevraagd. Voor afwijkingen zijn de 3 O's niet nodig. Toch zien wij graag dat er bij het opstellen van de begroting al beter gekeken wordt naar de kosten die te voorzien zijn. Dan zal er namelijk ook minder sprake zijn van afwijkingen in de tussenrapportage. In deze tussenrapportage staan enkele afwijkingen van de begroting die volgens ons geen afwijking hadden hoeven zijn. 2 voorbeelden om uit te leggen wat wij bedoelen. Er is in 2023 meer geld dan begroot uitgegeven aan het organiseren van de verkiezingen, omdat er 2 verkiezingen georganiseerd moesten worden. dat er in 2023 zowel voor de provinciale staten als het waterschap verkiezingen georganiseerd zouden moeten worden, was echter al ruim voor het opstellen van de begroting bekend. En er is een positieve afwijking opgenomen in verband met het niet uitgeven van subsidie voor de opgeheven Sportraad Texel. Maar bij het opstellen van de begroting bestond deze stichting al niet meer. De verwachting van de auditcommissie is dat zorgvuldiger begroten mindere afwijkingen op zal leveren. Daarom het advies om bij de begroting beter te kijken naar de voorzienbare kosten. Verder adviseert de auditcommissie om het college te vragen om bij de jaarlijkse programmabegroting een lijst aan te leveren van gelden die voor de derde keer niet zijn besteed en bij deze gelden een goede onderbouwing te geven waarom deze gelden nog nodig zijn en het dus wenselijk is om deze opnieuw over te hevelen. Eigenlijk net zoals we al afgesproken hebben voor investeringskredieten in de financiële verordening. De auditcommissie hoopt dat de raad zich in deze adviezen kan vinden.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Ram, gaat u gang.
Dank. Ik neem aan, voorzitter, dat ik gelijk de vraag aan het college kan stellen. Dank aan de auditcommissie voor het werk wat zij gedaan hebben. Wij kunnen die adviezen echt van harte overnemen. En door het werk wat zij gedaan hebben, heb ik vanavond een aantal minder vragen. Dus dat gaat ook schelen. We hebben afgesproken 2 woordvoerders op dit onderwerp. Ik wil starten met mijn vragen. Voorzitter, wij hebben vorige maand de perspectiefnota aangenomen. Of vastgesteld. Daar wordt al gesproken over verlofsparen. Dat is dan in 2024. Dat verlofsparen komt in deze halfjaarrapportage, zou ik hem noemen, maar het is een tussenrapportage. Dat komt weer terug. Dus een vraag aan het college of ze dat kunnen toelichten. Daarnaast komen wij iets tegen waarvan we ons afvragen of dit wel de juiste manier van werken is. Er wordt namelijk gesproken over een eenmalig voordeel op het gebied van de toeristenbelasting. Want vorig jaar was een heel goed toeristisch jaar. En daaruit wordt eigenlijk opgemaakt van ja, vorig jaar was een goed toeristisch jaar, maar we kunnen 2,5 ton structureel extra opnemen als inkomsten toeristenbelasting. En we vragen ons af of dat de juiste manier is om dat op te nemen. En het laatste punt, ik stel de vraag, maar ik denk niet dat we hem vanavond kunnen beantwoorden, dat we daar echt een ander moment voor moeten afspreken. Maar als ik onder het kopje rente kijk, daar staat dat er een rekeningsoverschot is. Maar anderzijds dat, net als in andere jaren, de uitvoering van het investeringsplan achterblijft bij de planning. Vorige maand hebben we de perspectiefnota behandeld. Toen heb ik al aangegeven van, joh, college, ik wil graag met jullie om tafel om te zoeken naar een manier waarop we een begroting kunnen maken en een planning kunnen maken die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is in de jaren. De auditcommissie gaf het eigenlijk ook al aan. Hè. Ja, het blijft terugkomen en het wordt nu zelfs uitgeschreven alsof het gewoon heel logisch en heel gebruikelijk is. Ik heb met de wethouder die aan mijn linkerzijde zit een hele mooie fles wijn staan op de overhevelingen naar volgend jaar. Ik denk dat hij hem alvast kan gaan bestellen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Rosman, gaat uw gang, de andere helft.
Ja, dank u wel. Ik had nog één vraag over programma 1 in de rapportage. Één opmerking en één vraag. De opmerking is dat er bij het vervangen van de vrachtwagen zie ik dat er een krediet is vastgesteld voor €320.000... waar €20.000 over is uitgegeven. Ik ga ervan uit dat dat een aanbetaling van die vrachtwagen is, maar ik zou dat graag bevestigd zien. Waarom? Ook omdat er bij de veegmachine een budget klaarstaat voor €215.000. Daar is al €10.000, of bijna €11.000 voor uitgegeven. Om erachter te komen dat er onvoldoende budget voor de aanschaf van de veegmachine is. Dan vraag ik me af, wat is er voor die €11.000 gedaan?
Oké, iemand anders nog vragen? Nee? Dan vraag ik aan de wethouder. Meneer Van der Vlerk, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Ja, ik had een vraag over de tabel onder 3.1, voortgang in de realisatie van investeringen. Dan is er een kolom of rij, een kolom. En dat is of de planning gehaald is. En daar valt op dat eigenlijk maar 1 keer de planning gehaald is. Dus bij D60 is de vraag, moeten wij gewoon eens wat ruimer plannen om teleurstellingen achteraf te voorkomen? Of is dit een manier die het college wil houden?
Dank u wel. Nog andere vragen? Nee? Dan verzoek ik de wethouder in te gaan op de voorstellen van de auditcommissie en de vragen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Voor de auditcommissie. Dat hebben we gelezen. Dat zullen we proberen mee te nemen in het gesprek met financiën, hoe we daarmee om kunnen gaan. Maar dat is ook de bedoeling, dat we daar met elkaar samen oplossing voor gaan bedenken. Dus dat is zeker bespreekbaar, denk ik, in het geheel. Dus dat gaan we zeker meenemen. Dan kom ik bij de vragen van meneer Rang. Ik had niet de eerste vraag helemaal goed begrepen waar die over ging.
Het verlof sparen, die komt nu weer terug. Wilt u dat toelichten, waarom?
Verlof sparen, wilt u me daar een beetje in helpen wat u daarmee bedoelt?
Meneer Rang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben de perspectiefnota aangenomen. En vanaf volgend jaar wordt er, als de begroting wordt vastgesteld, daar geld voor beschikbaar gesteld. Maar nu kom ik het deze maand weer tegen. Dus onze vraag is, hoe sluiten die twee op elkaar aan? Snapt u?
Wethouder.
Ja, dan denk ik, hoe sluiten ze elkaar aan die perspectiefnota? Dat is natuurlijk meer iets wat we zoekende zijn, wat we willen gaan bereiken. Dat is natuurlijk bij de perspectiefnota, want daar kunnen nog dingen aangepast worden. Vooral in straks, omdat we in de rode cijfers verderop stonden, hebben wij ook aangegeven als college, we komen erop terug in september, hè, van hoe gaan we dat invullen, de bedragen. Dat is natuurlijk wel bij de perspectiefnota, die was nu wat eerder gekomen, want normaal gesproken komt die na de zomer, nu komt die voor de zomer. Dus dat is voor ons ook voor de eerste keer dat het zo ingevuld wordt. En die andere, dan moet ik even goed nadenken voordat ik het goede antwoord neerzet. Want anders dan zeg ik misschien verkeerd en dat wil ik ook niet overbrengen. Mag ik dat schriftelijk doen? Want dan kan ik daar wel overleggen met mijn achterban. Oké. Vraag 2 ging over de toeristenbelasting. Waarom we geformuleerd hebben dat we extra geld binnengehaald hebben. Nou, er komt eigenlijk meer uit voort dat we natuurlijk de berekening hebben gedaan dat we eigenlijk volgens theoretisch moeten we meer geld ophalen dan we halen, wordt er wel eens gezegd. Nu hebben we in principe het toeristische geheel wat strakker neergezet. We gaan ook meer controleren en handhaven. Daar komt ook wat meer naar voren van bedden die nu geactualiseerd zijn, die misschien wel waren, maar niet betaald of tekort betaald. Dus dat is ook een stukje geld wat we binnengehaald hebben. En vandaar dat willen we gewoon aangeven dat we druk bezig zijn om het een beetje in balans te maken van wat de overnachtingen zijn en het geld wat we binnenhalen. Dus daarom geven we aan dat we meer geld binnengehaald hebben. Maar we zijn nog steeds bezig om te kijken, volgens de berekeningen moet er toch nog iets meer zitten in het geheel qua overnachtingen die er zijn en wat we binnenhalen aan geld. En dan de begroting op de investeringen. Het ging om wat we gaan uitgeven. Ga ik vanuit met die auto en die veegmachine in principe. Nou, ten eerste hebben we met te maken dat er veel duurder zijn, de machines die we gaan aanschaffen. We hebben een potje voor een auto. En achteraf blijkt die auto nu ineens een x-bedrag duurder te zijn, zonder in getallen te gaan noemen. En dat geldt voor die veegmachine ook. Maar waar u bedoelde, want er staat een stukje 20.000 euro en iets van 13.000 euro, waar dat vandaan komt, want dat was uw vraag eigenlijk. Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 even naar voren halen. Maar dat zal, onderzoek zal het niet zijn, maar het zal iets ergens anders mee te maken hebben. Het kan ook zijn dat met inschrijvingen, want tegenwoordig schrijven we ook vaak in bij machines voor een goede, geen tweedehands, maar iemand die er 2 maanden gebruikt is. Daar schrijf je op in, dus het kan zijn dat het daar ook op ligt. Maar daar wil ik u schriftelijk antwoord op geven, als u het goed vindt. Ja?
En op de rente, de rekening overschot, de uitvoering die achterblijft.
Ja. Nou, daar geef ik ook gewoon even schriftelijk antwoord op. Anders dan geef ik misschien het verkeerde antwoord en dat is niet terecht.
En dan nog eentje van D66.
Ja, dat waren die kolommen met die kleurtjes, denk ik, die... dat we de punten niet halen wat we willen doen. Ja, er zijn meerdere factoren voor, denk ik, voor dat geheel. Vaak zetten we natuurlijk in met uitzetten van investeringen, wegen of wat dan ook. En dan lopen we toch vaak tegen bepaalde vergunningen aan. Of tegen leidingen in de grond die op een andere plek liggen die we gedacht hebben. Of we moeten meer werk uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen. Dat is één punt. Ander punt is ook vaak wel nu de laatste jaren de handjes. Dat we niet genoeg handen hebben die ons kunnen helpen om het werk voor elkaar te krijgen. Dat is ook wel het wordt nu wel een groot probleem eigenlijk voor een hoop dingen. Ook voor inschrijvingen, dat we toch denken dat we ergens in gaan schrijven dat niemand inschrijft op het werk. Omdat er zoveel werk is. Dus we lopen eigenlijk tegen meerdere dingen aan. En ik denk dat wat meneer Rand zegt, misschien moeten we allemaal gaan kijken van die wensen die we allemaal hebben, of investeringen, hoe we daarmee omgaan. Want het moet niet zijn dat we natuurlijk alle dingen over gaan hevelen op het einde van het jaar. Want dan ben je eigenlijk slecht bezig. Dus dat is denk ik wel een punt die we met z'n allen misschien wel moeten gaan oppakken. Vooral in deze periode dat toch het personeel wel een probleem gaat worden. Maar ook de vergunningen die steeds strakker om je werkzaamheden uitgevoerd gaan moeten worden.
Dank u wel. Iemand nog vragen op dit moment? Inhoudelijk? Nou, ik denk dat dit wel even een bespreekstuk blijft, omdat er nog een aantal vragen beantwoord moeten worden. Gaan we naar de volgende. Actualisatie nota grondbeleid. De handelingen die de gemeente momenteel doet op de grondmarkt zijn gebaseerd op de notitie grondbeleid 2009-2012. De paragraaf grondbeleid en een tweetal beleidsregels. Deze notitie is toe aan actualisatie om de regelingen te consolideren en omdat de gebiedsontwikkeling sinds 2009 is veranderd. Daarom is de nota grondbeleid opgesteld, waarin het grondbeleid dat de gemeente wenst te voeren is omschreven. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van de raad. Heeft iemand vragen over deze nota? Ik zie meneer Kooijman, dan begin ik bij u. Gaat uw gang.
Twee vragen, voorzitter. Het college wil eigenlijk met deze actualisatie nota grondbeleid een ruimere handelingsbevoegdheid. Het gaat ook over gronden die op een strategische locatie liggen. En u zegt dan willen we daar 5 ton aan kopen door vooraf geen toestemming te vragen aan de raad. De eerste vraag is van, zijn er situaties geweest waar u toestemming had moeten vragen aan de raad en waardoor u deze grond aan uw neus voorbij ging? De tweede vraag is, we hebben vanavond een onderwerp van de agenda gehaald en dat ging over grondaankoop aan de Achterom en die was beneden de 5 ton. Op het moment als wij deze actualisatienota grondbeleid goedkeuren, betekent dat dan ook dat dat advies dan niet meer naar de raad komt, maar dat u daar zelf bevoegd in bent om die grond aan te kopen? Of krijgen we dan alsnog dat advies naar de raad? Mijn voorkeur gaat naar het laatste.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. In het verlengde van wat de heer Kooijman aanstipt, het budget wat u wilt hebben voor strategische grond aankopen. We snappen uw redenering, maar als zo'n aankoop kan leiden tot planschade of gevolgen, worden wij dan als raad voor een voldongen feit gesteld omdat u gewoon tot de aankoop over mag gaan? U zegt alleen wanneer noodzakelijk willen wij het voorkeursrecht vestigen, maar kunt u in grote lijnen aangeven wanneer u dat noodzakelijk acht? En u stelt voor om deze verordening nu te actualiseren. Maar waarom is het erg om met die oude verordening door te gaan totdat de omgevingswet van kracht is en we in een geheel nieuwe situatie zitten en we dan alles in één keer zouden kunnen aanpassen? Zou dat niet veel efficiënter zijn?
Dank u wel, meneer Schuilinga.
Dank u, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel heel erg blij met deze actualisatie. Het is natuurlijk ook terecht. Deze is in 2009 vastgesteld. We zitten nu 14 jaar verder. Maar intussen zijn er natuurlijk behoorlijk wat wettelijke regelingen bijgekomen. En een van de mooie die erin zit is de wettelijke verhaalkosten die opgeslagen moeten worden boven op de grondprijs. Want Je ziet gewoon iedere keer die verhaalkosten. En van ambtelijke uren bij spreken, onderzoek, planologie en de hele, ik wou meer. Die dekt de lading niet. Dus het gaat ook in de toekomst waarschijnlijk naar ook ander prijsbeleid. Er zitten nogal kanttekeningen aan. Maar dat kan de portefeuillehouder straks wel even uitleggen. Als je bij SPKB nieuwe terreinen hebt, zoals we nu in de dorpen bijvoorbeeld hebben, die worden opnieuw uitgezet. Maar als er geen overeenkomst is met een projectontwikkelaar of wie dan ook, dan moet er een exploitatieplan gemaakt worden. En als dat zo is dat een kostenverhaal gemaakt moet worden, moet het toegepast worden. Gaat u dat ook dan meteen doen over een maand als dit aangenomen is? En zo zitten wel meer dingen in. Bijvoorbeeld, de voorspelling is dat we bij al die bouwplannetjes die we nu hebben, dat er een behoorlijk negatief bedrag uitkomt. Alleen deze gronden vallen onder de regeling van de vennootschapsbelasting. Gaat u dan ook een negatieve vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst indienen, zodat we nog weer geld terug kunnen halen? Daar wil ik even bij houden. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt voorgesteld om een incidenteel budget van 7 ton beschikbaar te stellen. En die te verdelen in 2 ton voor agrarische gronden en 5 ton voor overige gronden. Ik vraag me af waarom deze vaste scheidslijn tussen agrarische gronden en overige gronden wordt ingesteld. Wij denken dat met deze grenzen wellicht in de toekomst beknellend gaan werken. Dus waarom is er niet voldoende aan een totaalbudget?
Dank u wel. En dan mevrouw Ten Borg.
Ooit. Ja, daar ben ik. Dank u, voorzitter. Ik heb wat vragen met betrekking tot het snippergroen. In bijlage 2, beleidsregel die dam snippergroen, restgrond en pacht, wordt uitgelegd wanneer je de enige serieuze gegadigde bent als koper van een stukje grond waarvan de gemeente geen toegevoegde waarde of functie meer ziet in de openbare ruimte. Het eigendom van de koper dient aangrenzend te zijn. De term snippergroen, heel leuk woord trouwens, doet al vermoeden dat het hier gaat om een klein stukje beplante grond. De beplanting kan van alles zijn en dus ook gras. Vooruitlopend op het groenstructuurplan, dat omhelst beleid en beheer, wat later dit jaar wordt ontwikkeld en wat duidelijkheid moet geven over het behoud van bestaand groen, hebben wij een aantal vragen voor de wethouder. 1. Bent u het met ons eens dat snippergroen ook na de verkoop groen zou moeten blijven en dus niet betegeld of bebouwd mag worden? En nee, ook geen groen geverfd schuurtje of houtopslag? 2. Op welke manier denkt u dat dit gerealiseerd kan worden? Wij denken aan bijvoorbeeld het opnemen van een clausule in het verkoopcontract. Dat was het.
Dank u wel. Nog meer vragen op dit moment, meneer Hoogrijden?
Ja, misschien wat overbodige vraag, maar in onze steunfractie leefde dat wel. Budgetrecht is nu een recht van de raad. Als dit voorstel nu wordt aangenomen, doen we voor dat we dan wel binnen die kaders, maar toch voor een bepaalde bedragen afstand ervan. Klopt die veronderstelling? Ja of nee?
Dat waren alle vragen. Ja, dan ga ik naar de wethouder. Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Er zaten een aantal technische vragen tussen die ik waarschijnlijk niet op dit moment kan beantwoorden. De overige vragen zal ik zo goed mogelijk proberen te doen. Ik begin gewoon bij de eerste vraagsteller, Hart voor Texel. Zijn er situaties geweest waarin wij nu niet hebben kunnen handelen als deze regel er niet was geweest? Dat durf ik u niet te zeggen. Ik kan ze niet zelf even reproduceren, maar in het verleden ongetwijfeld wel eens. Maar het gaat misschien ook over weifelend handelen op dat moment. Hè? Dus dan is het misschien niet zo expliciet dat het zo is. Maar als deze regel wordt toegepast, dan is er minder kans op weifelend handelen vanuit de organisatie en het college. U noemt een voorbeeld van een agendapunt wat niet meer op deze agenda staat. En dat gaat dan inderdaad om een bedrag wat hoogstwaarschijnlijk lager ligt dan dit. Ja, dat zou er dan onder gaan vallen. Daarmee antwoord geven op uw vraag of het college daarmee dus ruimte krijgt om dit soort type gronden snel eventueel strategisch aan te kunnen kopen. Uiteraard natuurlijk gebaseerd op een taxatie die er ligt, hè, zoals het in de voorwaarden staat, zoals dat hier is omschreven.
Meneer Kooijman.
Een korte vervolgvraag even. Concreet, komt die dus niet meer terug op de agenda van september? Als er dus wel een taxatierapport bij is geweest.
Heel technisch gezien zou dat misschien niet moeten, maar in dit geval zou ik dat opmerkelijk vinden, omdat hij in feite al op de agenda heeft gestaan en afgehaald is, dan zou ik dat opmerkelijk vinden. Dus in dit geval komt hij nog wel bij u terug op de agenda. Het CDA. Het CDA had wat vragen waar ik, die ik niet meer heel goed heb opgeschreven. Dat ging wat snel. Ik heb hier staan iets voldoende borging.
Volgensrecht wanneer noodzakelijk en budgetplanschade en is het dan een voldoende feit? Die heb ik genoteerd.
De laatste ging over planschade. Uiteraard gaan wij zorgvuldig natuurlijk om met de aankoop van dit soort zaken. Dus mochten er allerlei situaties ontstaan waarin dat veroorzaakt zou kunnen worden door deze strategische aankopen van het college met achteraf toestemming van de raad. Mocht dat heel ingewikkeld zijn, dan doen we dat natuurlijk niet. Het kan niet zomaar zo zijn dat wij allerlei dingen gaan doen die achteraf leiden tot dubbele ingewikkeldheden bij de raad. Borging, ja, dat zit natuurlijk ook in de achterafverantwoording die u, als u dit besluit zo zou nemen, die heeft u dan als raad achteraf. Daar kunt u het college op aanspreken.
Deze nu en niet tot de nieuwe.
Exact. Er waren niet alleen de omgevingswet was aanleiding om nieuw grondbeleid vast te stellen. Er waren diverse redenen. Actualisatie van de manier waarop we al werken was niet goed vastgelegd. Die dam zat er niet in. En zo waren er nog een aantal omstandigheden die niet juist in het huidige grondbeleid staan. Het grondbeleid zoals we het nu hebben geformuleerd sluit goed aan op wat wij zien hoe de wet eruit gaat zien. Dus het is niet dat er opeens een totaal nieuw grondbeleid zal moeten plaatsvinden, wellicht op klein verordeningniveau of dat soort zaken, dat je dan technische termen zal moeten gaan aanpassen, maar qua inhoud zal die dan hetzelfde blijven. De VVD had wel wat technische vragen. En als u het goed vindt, laat ik die technisch beantwoorden, want anders ga ik hoogstwaarschijnlijk de mist in. De PvdA stelde de vraag waarom de bedragen gesplitst zijn in 2 ton en 5 ton. Ik zal eerlijk zeggen dat we het als college en organisatie al een beetje spannend vonden om dit voorstel überhaupt te doen. En om daar nog een vorm van transparantie in aan te brengen van waar gaat dat geld dan naartoe, is deze splitsing aangebracht. Als u zegt dat mag ook gewoon een bult van 7 ton zijn, dan is het uw recht om daar een abonnement voor in te dienen. Maar uit het oogpunt van transparantie hadden wij het op deze manier geformuleerd. GroenLinks vroeg iets over snippergroen. Snippergroen is in principe een beleidsregel, dus dat is geen actie van de raad. In feite, hij zit hier als bijlage bij, is een beleidsregel, is een college-uitvoeringsregel. Maar uw vraag gaat concreet over, vindt u dat snippergroen groen moet blijven? Ik heb daar geen heel stevig antwoord op, maar ik zie een hand in mijn linker van mijn collega wethouder die dat misschien meer duiding aan kan geven.
Klopt. Dan geef ik het woord even aan de heer Oyscheur.
Ja, dank u wel. Nou, snippergroen, dat komt vaak voort dat mensen het al in gebruik hebben. Dat wij erachter komen dat het van ons is. Vaak is dat zo. En dan gaan we wel in gesprek. Maar vaak zijn het ook stukjes die mogen ze eerst kopen. Maar er zijn ook stukjes die mogen ze pachten. Omdat er leidingen en andere dingen onder zitten. En we proberen wel altijd te zorgen, want meestal zijn hele kleine stukjes waar groen op staat, dat het wel het groen behouden blijft op dat strookje snippergroen. Maar dat is gewoon per verschillend wat voor snippergroen er verkocht wordt. De meeste keren zijn het bij woningen, privéwoningen, waar het net langs een trottoirband waar een stukje groen van de gemeente is en waar wij denken we kunnen een stukje verkopen. Maar we gaan zeker wel altijd met een soort clausule aan het werk om te kijken dat we niet alles groen gaan maken. Dat er ook struiken en bomen blijven staan op die plekken die verkocht worden aan de bewoners.
Gaat de gang.
Maar dat is dus niet vastgelegd. Dat woord maatwerk, zegt u. Is het niet handig om dat toch ergens vast te leggen?
Meneer, dat het streven is?
Ja, het is bijna niet te doen, denk ik. Omdat je weet niet waar het altijd precies uitkomt wat voor stukjes groen je verkoopt. Want het zijn meestal hele kleine strookjes grond die je vaak al net langs een trottoir leggen, die het al iemand erbij getrokken hebt zonder dat wij het weten. En dan wij proberen nu wel in kaart te brengen dat we het voordat het verjaard is, dat we een regeling treffen met die betreffende mensen. Maar het is meer maatwerk dan om gelijk een regel te zeggen dat we het zo gaan doen. Ja.
Dank u wel. Dan ligt de vraag van het budgetrechter nog.
Ja, klopt. En ik denk dat ik je eigenlijk al een beetje heb beantwoord in de eerdere beantwoording. Budgetrecht is uiteraard aan de raad. Maar heel veel budgetrecht heeft u via andere mandaatregelingen ook al aan het college overgeheveld. Dit zou er dan zo eentje worden met een achteraf verantwoording richting de raad.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Nog vragen? Nee, iemand nog inhoudelijk? Mevrouw Koot.
Dank u wel. Ja, een budgetrecht van 700.000 euro. Dat is best een stevig bedrag. En ik weet, grond is duur, grondprijs is duur. Maar ik zie eigenlijk niet zelf... Ik ben niet overtuigd van de noodzaak om dat budgetrecht wat de raad heeft op dit gebied uit handen te geven. Dus vooralsnog heb ik daar een beetje mijn twijfels bij dit punt.
Dank u wel, meneer Kooijman.
Dank u wel. Een beetje hetzelfde geluid. En dat is ook waarom ik de vraag stel, is het al eens een keer verkeerd gegaan? En ik weet dat er in het verleden, als er een strategische aankoop gedaan moest worden, dat er best wel heel snel geschakeld kon worden naar de raad. Om te vragen, is dat goed als het college daarmee aan de slag gaat? Dus ik denk dat dat nooit in het verleden tot onoverkomelijke bezwaren heeft geleid. Plus het punt over het achterom. Daar speelt meer dan een grondaankoop. Dat is ook verkeerssituaties en dat soort dingen meer. Daar wil je als raad toch iets van vinden. En op het moment als we hiermee akkoord gaan, mag je er als raad niet mis van vinden. Ondanks dat het bedrag dus wat lager is dan deze 7 ton. Of 5 ton. Dus wij zullen ook hier waarschijnlijk niet mee akkoord gaan.
Dank u wel, meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. Het was mooi dat mevrouw Ter Borch kwam met het Didam-arrest. Okay, onder het kopje van het Didam-arrest en het snippergroen en dergelijke is het eigenlijk wat vervlakt. Want het Didam-arrest is veel groter dan alleen maar het snippergroen. Even voor de duidelijkheid voor iedereen. En de gemeente die rondverkoopt moet het openbaar aanmelden bij spreken dat iedereen het zou kunnen kopen. Dat is de onderliggende gedachte. Nou, even over de koop, bij wijze van spreken, krijgen wij direct een melding na de koop. Dan had ik nog even een puntje, ja, een slordigheidje. Op pagina 23 staat daar de omgevingswet start medio 2023. Dat had even gecorrigeerd moeten worden. Maar. Dan ben ik blij dat het de nota zegt, wij gaan in de toekomst werken met een faciliterend beleid. Dus ofwel gewoon in de midden. Niet actief, niet passief, maar gewoon in de midden. Faciliterend. Klinkt me ook altijd goed in de oren. Maar om extra kosten te besparen, staat er ook uitdrukkelijk in, helemaal aan het eind, er mag geen ambtenaren betaalplanologie plaatsvinden. Ik ben heel blij dat het allemaal gemeld is. Dank u zeer.
Dank u wel. Ik hoorde daar toch nog een vraag. Krijgen wij direct een melding naar de koop?
Ja, zo snel als mogelijk. Dat is, ja, hoe direct kun je zijn, maar zo snel als mogelijk.
Mevrouw Visser.
Sorry, geen vraag meer. Oké, ja, helemaal goed. Ik wil heel graag even benadrukken dat het hier gaat om strategische grondaankopen. Ik denk dat snel handelen, snel schakelen op dat moment heel belangrijk kan zijn. Om niet keer op keer de lachende derde te worden. En op het moment dat je eerst naar de raad moet voor budget, is het budget dus ook openbaar. En dat zou ik jammer vinden. Dat kun je voorkomen door iedere keer besloten vergaderingen te plannen. Maar ik denk dat dat de voortgang niet helpt. Dus wij hebben minder bezwaren tegen dit plan.
Dank u wel. Iemand nog inhoudelijk? Ik denk dat dit een bespreekstuk Mevrouw Koot, toch nog?
Ja, ja, ik wil graag even reageren op wat mevrouw Visser net aankaart. Wij hebben de afgelopen jaren een paar keer zoiets gehad. En dat is eigenlijk volledig zonder problemen gegaan. We konden snel schakelen als raad. En ik vind het als gemeenteraadslid wel belangrijk om het budget recht te houden. Dus dat je goed moet nadenken voordat je het uit handen geeft en in situaties komt dat je dacht van hier waren eigenlijk ook nog wel andere belangen waar we wat hadden willen gaan wegen als gemeenteraad voordat het besloten werd.
Mevrouw Visser.
Ik ben met mevrouw Koot eens dat het belangrijk is dat het budgetrecht een recht is van de raad. Maar u geeft aan, het is in het verleden niet echt op moeilijkheden gestuurd. Wij hebben vanavond een besloten vergadering gehad waar niet iedereen bij aanwezig kon zijn. En daarop reageerde mevrouw Koot: we kunnen nu geen besluiten nemen, want de raad is niet voltallig. Dus ik voorzie toch wel problemen.
Oké, een besloten vergadering is besloten. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Heel duidelijk. Iemand anders nog over dit punt? Nee, nou, ik zie niet dat dit een namenstuk is. Of wel? Nee, ja? Nee. Dan wordt het een bespreekstuk. We gaan naar agenda punt 16. Onderzoek, gebruiksmogelijkheden, Sportpark Den Burg-Zuid. Een aantal sportverenigingen en organisaties heeft wensen aangegeven voor nieuwe sportvoorzieningen in en rond Sportpark Den Burg-Zuid. De ontwikkeling beïnvloedde de functies en inrichting van het sportpark, de schoolomgeving en de ontwikkelingen op de ijsbaan. Daarom wordt geadviseerd om een onderzoek te houden naar de gewenste gebruiksmogelijkheden in het sportpark en de directe omgeving. Wie heeft hier vragen over? Ik zie meneer Rutte, meneer An. Ik begin bij meneer Rutte. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Bij ons was eigenlijk vooral niet echt helder wat nou het doel van deze visie is. Waarom dit onderzoek? Er liggen gewoon hele heldere vragen van de verenigingen. We hebben ook al iets gezegd over een pannaveld. Dus waarom eerst de weg via visie en een onderzoek? Waarom niet meteen het opstellen van een plan?
Dank u wel, meneer An.
Dank, voorzitter. Ondanks dat we snappen waar de vraag vandaan komt, hebben we toch een beetje gek opgekeken van het voorstel zoals het gedaan wordt. En ik zal uitleggen waarom. Als we bij het kopje belanghebbenden kijken, daar staat het voornemen van het onderzoek is aangekondigd bij de partners en verenigingen. We hebben nog geen 3 jaar geleden het sportakkoord afgesloten. We hebben daarin gezegd dat de coördinatie ligt bij de kerngroep. Dat is de GGD, de Sportstichting en de gemeente Texel. En in het sportakkoord staat onder andere meer samenwerkingsverbanden rondom sport en bewegen. Het versterken van de verbinding tussen de verschillende clubs. Samenwerking stimuleren tussen zorg, onderwijs en sportclubs. Het vormen van netwerken tussen de verschillende organisaties om te komen tot gezond bewegen aanbod en delen van expertise. En als we de raadsinformatiebrief uit 2020 uit mijn hoofd erbij pakken, dan wordt er gesproken over een uitvoeringsbudget waar al geld beschikbaar is, maar ook de services, de sportlijn. En daar onder dat kopje daar staat: er is ook een lokale adviseur sport beschikbaar. Hij of zij ondersteunt sportverenigingen en sportaanbieders bij het uitvoeren van het sportakkoord en denkt mee over specifieke vraagstukken. De adviseur is een verbinder in het samenbrengen van behoeftes van verenigingen en het toekennen van de juiste services gericht op ondersteuningsvoorzieningen voor verenigingen. Bijvoorbeeld door diverse trainersopleidingen, en zo worden nog wat voorbeelden aangehaald, maar ook trajecten voor samenwerking en verduurzaming. Die adviseur die is 3 jaar gratis beschikbaar. Dus onze vraag aan het college is: waarom wordt er voorgesteld om, nou ja, volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsreglement een krediet voor te stellen voor ongeveer 30.000 euro. Het staat niet helemaal vast dat dat voldoende is. Terwijl we eigenlijk, als we kijken naar de samenwerkingspartijen voor het sportakkoord, toch best wel wat kennis en expertise in onze directe omgeving hebben.
Dank u wel. Iemand anders nog vragen? Nee, wethouder Van der Belt, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De reden...